In Efeze hoofdstuk 5 waren wij bij een toch wel wat merkwaardige uiteenzetting. Maar om het in zijn verband te zetten en daarmee te relativeren, ging het over dat wij als gelovigen inderdaad vervuld zouden worden met de Heilige Geest, sprekend onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Vers 19 was dat van Efeze 5. Met als gevolg daarvan, en dat is het eerste wat dan genoemd wordt, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. En daar gaat het over. Nou ja, feitelijk tot en met 6, hoofdstuk 6, vers 9. Over de pikorde. Dat is een woord dat iedereen kent. Dus ja, dat gebruik ik dan ook. Maar dat kun je natuurlijk plechtiger zeggen. Maar het is een problematisch thema. Niet omdat het zo moeilijk is, maar omdat wij dat althans in onze zogenaamde westerse cultuur, beschaving, of wat er voor toe moest gaan, hebben afgeschaft. Dat heb ik u vorige keer ook gezegd, geloof ik. Dat is zelfs inclusief het huwelijk. Want in de praktijk hebben wij dat ook afgeschaft. Nou ja, het woord bestaat nog. En dames hebben zich daarvan meester gemaakt. Degene die helemaal geen belang hebben bij wat van ouds een huwelijk heette. Zeg ik het nou netjes? Of niet? Duidelijk genoeg, anders dan zeg ik het lomp en dan is het wel duidelijk. Maar goed. Maar ja, hoe moet je die dingen dan anders zeggen? Wij hebben immers uitgevonden dat alle mensen gelijk zijn, wat volstrekte onzin is. En het was trouwens ook niet het begin van het verhaal. Het begin van het verhaal was dat alle mensen gelijke rechten zouden hebben. En dat de rechten van alle mensen bij hun geboorte gelijk zou zijn. Dit is ook onzin, maar dat is nog heel wat anders dan de decreet dat alle mensen gelijk zijn. Want als dat zo is, waarom hebben wij dan man en vrouw? En daarna hebben we zelfs mensen die die doen genderstudies. Ik kan die dingen niet serieus zeggen. Ik krijg dat niet uit mijn mond. Wij leren gewoon dat je hebt twee soorten. Je hebt man en vrouw en dan kun je zien aan het watermerk of zoiets. En bij de kippen is dat heel lastig, want dat heet seksen van de kippen. Dan moet je want je moet weten welke wel eieren gaan leggen later en welke niet. Dus je moet weten wat de haantjes zijn, want die kunnen meteen naar McDonald's. Dat heet halve kip, maar het is een haantje, dat weet u toch? Of niet? Nou ja, zoiets. Maar dan moet je uit elkaar kunnen houden enzovoorts. Maar tegenwoordig moeten de mensen voor doorleren, doen genderstudies. Want ze hebben uitgedacht dat er twee verschillende dingen zijn allemaal. De seksualiteit enerzijds, het geslacht enerzijds en de gender anderzijds. Wie dat bedacht heeft, was waarschijnlijk iemand die nog promoveren moest. En daar zijn een boel mensen ingetrapt en sindsdien kennen we dat. Enzovoort. Ik vind het te zot om over te praten, dus ik ga er ook niet een discussie over aan. Ik vind het gewoon volstrekt idioot. Je bent een jongetje of een meisje en of je dat fanatiek bent of niet, ja, dat weet ik ook niet. Maar zo heet het, die term komt van Henk Elsink. U weet wel. Geslacht, man, ja, dat wel, maar niet fanatiek. Nou, dat kan, een vrouw en niet fanatiek. En er schijnt, enzovoort. Maar dat heeft er allemaal niks mee te maken. Waar het om gaat is, mensen zijn niet gelijk. En ook als ze van hetzelfde geslacht zijn, zijn ze nog niet gelijk. Sommige mensen kunnen zulke schilderijen maken zoals hier aan de muur hangen. En sommige kunnen dat helemaal niet. En soms denk ik, dit zou ik ook wel kunnen. Deze niet, maar elders. Dat zou ik ook wel kunnen maken. Maar ik ben niet zo dom dat ik dat ga doen. Want ja, ik zou me dood generen, zelfs als ik er geld voor kreeg. Want ja, een mens heeft toch zijn toch enig eergevoel, zeg ik maar. Iemand als Karel Appel, die zegt, ik appel... Wat zei die? Zei ik, rotzooi maar wat aan. Dat is geworden, ik appel maar wat aan. Aanappelen is het Nederlands werkwoord geworden. Ik zal me dood generen. Maar die man die deed het gewoon en schaamde zich er niet voor en vertelde dat ook gewoon. Die gooide verf op een laken op de grond, liep er een paar keer doorheen. Of joeg de hond erdoor of weet ik veel. En daarna verkocht hij het zaakje voor weet ik veel. En rechte lijnen trekken, kent u? Rechte lijnen trekken, vakjes inkleuren. Met mijn 3 kleurpotloden, omdat ja, meer heeft hij er niet, is ook te duur. En dan boogie, weet ik veel. En dan raakt het beschadigd, moet het voor 2 miljoen gerestaureerd worden. Wie is er nou gek? Ik bedoel, sommige mensen doen dit, sommige mensen doen dat. Ik zou dat niet kunnen, maar ik zou het ook niet willen, moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen. En ik denk ook dat er mensen zijn die zich echt opgelaten zouden voelen als ze moesten doen wat ik 's avonds moet doen. 1,5 uur de mensen toespreken over. Ik heb trouwens een evangelist gekend. Hij was iets ouder dan ik. Wij dachten niet echt hetzelfde, maar wij kenden elkaar heel goed, laat ik het zo zeggen. En we waren elkaar uit het oog verloren. Toen kwamen we elkaar een keer weer tegen. Ergens waar ik moest spelen en waar Eefje dus met hem sprak. En die man die vroeg aan Eef, wat doet Ab tegenwoordig? Nou, die gaat nog steeds, elke avond gaat die erop uit. Dit is ook alweer meer dan 10 jaar geleden, maar goed. Dan gaat nog steeds elke avond ergens spreken. En hij zei, dat kan niet. Als je zo lang bezig bent, al 30 jaar... dat was hij dan namelijk. Dan is het 30 jaar, dan heb je geen woord meer, heb je geen boodschap meer. Dan heb je niks meer te vertellen. Hij is inmiddels overleden. Als ik zijn naam noemde, iedereen kent hem. Maar kende hem. Maar toen maar. Dat kan niet. En ik doe het al 50 jaar. Van het jaar 50 jaar. Ja, en maar ik ben niet uitgepraat, toch? Nee, nou, sommigen kunnen zich niet voorstellen dat dat kan. Maar ja, dat kan wel, maar we zijn niet allemaal gelijk. God zij dank, je moet er toch niet aan denken dat we allemaal gelijk zijn. En, nee. En omdat, kijk, hij kan koper blazen. Ik heb tientallen jaren geoefend en ik doe het nog wel eens, maar ik geneer me ervoor. Ik kan het bewijzen, want ik heb foto's waar ik netjes op sta te spelen. Trompet enzovoort. Maar het is nooit wat geworden. Niet echt. De een kan dat wel en de ander kan dat niet. Zo is het. Sommige mensen kunnen voetballen. Hè? Nou ja, ik kwam net langs het stadion hier van AZ. Het was erg druk. Ja. Ik vrees dat het stadion van Ajax de komende tijd niet al te druk zal zijn. Maar wat dat, zelfs het bestuur loopt weg. Maar wat doe maar. Dat is weer een ander verhaal. Maar wat de een kan, kan de ander niet, enzovoort. En daarom is er ook inderdaad niet alleen verschil, maar ook rangorde. Dat is vanzelfsprekend. Dat vind je in de hele natuur. Als je een paar honden op nahoudt, weet je ook weet je toch ook wie de baas is van het stel? Wat de pikorde is onder die beesten. Ja, dat is onder mensen ook zo. Dat merk je ook gauw genoeg trouwens. Zijn mensen zijn natuurlijke leiders. En er zijn anderen, ze zijn natuurlijke volgers. En dat is maar goed ook. Men wilde zich mee bemoeien. Dus je krijgt cursussen discipelschap. En daarna cursussen leiderschap. In de loop der tijd, dat weet u toch. Dat is in de samenleving ook zo. Want er is gebrek aan mensen die verantwoordelijkheid dragen enzovoort. Maar ja, als je blijft volhouden dat alle mensen gelijk zijn, ja, dan krijg je toch problemen. Dat kan toch helemaal niet? En als iemand zich dan ongelijk gedraagt, dan vertoont hij grensoverschrijdend gedrag. Want als de staatssecretaris of de minister met de vuist op tafel slaat en zegt poddorie en nou gaan jullie doen wat ik gezegd heb, want dit is het beleid en dat ga je uitvoeren, dan wordt de man weggewerkt, want dat is gebrek aan zelfbeheersing, heet dat. Dat is grensoverschrijdend gedrag, had hij niet mogen doen en dan weg ermee. Zo gaat het toch, in ons land in ieder geval, maar zo gaan die dingen. En dat maakt dit schriftgedeelte enigszins problematisch tegenwoordig. Vroeger niet, want vroeger waren ze nog niet zo gek als nu. U dacht dat er mensen in het verleden onbeschaafd en ongeleerd en een beetje bijgelovig en gek waren. Ik denk dat het in onze dagen veel erger is dan in het verleden. Maar goed, dat is mijn mening, dat mag u weer vergeten. Hè? Maar na dit schriftgedeelte verandert er niet door. Echt niet. Dus het blijft gewoon een kwestie van elkander onderdanig zijn. Niet iedereen aan iedereen, want dan krijg je een komische act, weet u wel. Dan is de vraag, wie gaat er het eerste door de deur? En dan moet je voor jezelf opkomen, dat weet u. Je hebt cursus assertiviteit gevolgd. Dus je weet nou hoe je het schrijven moet. En dat betekent dat als we bij de deur komen, dan dringen we bij de deur. Of we zeggen, na u. Dan maak je jezelf ook de baas. Als je zegt, na u, gaat u maar eerst. Dan neem je toch ook de leiding, of niet? Je kunt ook gewoon er zelf doorlopen. Dan neem je ook de leiding. Mij maakt het allemaal niet uit. Maar het is nou eenmaal zo dat er bepaalde verhoudingen zijn. En die worden meteen uitgelegd. Dat is in de eerste plaats die tussen man en vrouw. Niet zozeer in de samenleving, want daar gaat het niet over hier. Daar moet de samenleving maar uitzoeken. Maar het gaat hier over gelovigen voor wie deze beginselen toch belangrijk geacht worden te zijn. En dus gaat het eerst over het huwelijk. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Dat is de wisselwerking. Dat zijn de complementen. Dat zijn de delen die elkaar aanvullen, om zo te zeggen. Waarna vastgesteld wordt dat man en vrouw worden geacht één vlees te wezen. Dat is de Bijbelse term daarvoor, hier aangehaald letterlijk in vers 31. En ik zal u wel uitgelegd hebben dat het woord vlees hier gebruikt wordt als synoniem voor lichaam in het vers daarvoor. Want vlees heeft nogal wat verschillende toepassingen. En in dit geval, dat blijkt uit de context, die van lichaam in de zin van één samengestelde eenheid. Ik zeg het met nadruk, want ik zal niet zeggen elke week, maar misschien wel elke maand en anders een paar keer per jaar komt er toch iemand weer vragen hoe dat dan zit, hoe dat man en vrouw één lichaam zijn. Dan moet ik zeggen, nou, er staat in Van Dales woordenboek dat het gaat om vleeselijke gemeenschap. Want verstaan ze, men komt er niet uit. Maar je moet gewoon leren dat het woord lichaam betekent een samengestelde eenheid. Verschillende delen die in zichzelf weinig voorstellen, maar die samengevoegd zijn en daarna worden ze, daarin zijn ze één organisme. Als u wilt één organisatie, maar dan praat je over een robot. Over een machine. Losse onderdelen. Als je die zou zien, dan zou je zeggen, geen idee. Maar als het zaakje in elkaar zit, dat moet zeggen waar het hoort, dan sta je verbaasd van wat daar dan toch nog geproduceerd wordt, om zo te zeggen. Een lichaam is een samengestelde eenheid. In dit geval de eenheid van man en vrouw. Waarna de apostel zegt dat deze dingen ontleend zijn eigenlijk aan, niet alleen aan Genesis, maar specifiek aan de Heer en de gemeente, want wij worden geacht leden te zijn van het lichaam van Christus, dat inderdaad een samengestelde eenheid is, waar nog bij komt dat zo'n lichaam uitdrukking geeft, want dat is de gedachte die er dan achter steekt, uitdrukking geeft aan eigenlijk één beginsel, één principe. En dat komt dan tot uitdrukking in één lichaam. En een lichaam is dus per definitie het uiterlijk, de buitenkant. Heb je dat nog? Want die samengestelde eenheid vertegenwoordigt één beginsel. Ik bedoel, je kunt losse machineonderdelen hebben, die betekenen in zichzelf niks. Daarna worden ze samengevoegd tot een machine. Maar waar het over gaat is, waar is die machine voor? Wat gaat dat ding dan doen? Waar is die voor bestemd? Hebben jullie dat nog? Moet toch een doel hebben? Moet toch een beginsel in zitten enzovoorts? Het zijn niet maar radertjes en wieltjes en kettingjes en hefboompjes die leuk bewegen allemaal. Nee, het gaat erom dat het ook inderdaad wat doet. En een bepaald beginsel tot uitdrukking brengt. Dat is waar het over gaat. Vandaar dat dat lichaam meteen beschouwd wordt als het vrouwelijke. Want het vrouwelijke is nou eenmaal de uitdrukking uit naar buiten. De veruiterlijking van het mannelijke. En de gemeente is de uitdrukking van Christus. De gemeente geeft gestalte aan. Ik zeg nu precies hetzelfde met andere woorden. De gemeente geeft gestalte aan Christus. Als de Christus in de toekomst geopenbaard wordt, dan wordt hij geopenbaard in heerlijkheid. En als u vraagt wat betekent dat, dan moet ik zeggen, nou, die heerlijkheid is in de eerste plaats de gemeente, want de vrouw is de heerlijkheid van de man, hebben we gelezen, toch? In dit schriftgedeelte? Of was het niet in dit schriftgedeelte? Nou ja, maar zo is het wel. Het vrouwelijke is de uitdrukking van het mannelijke. Maar dit zijn beginselen die wij dus in onze westerse cultuur zijn kwijtgeraakt. We hebben het weggeredeneerd. Omdat we het niet wilden. Zie? En daarna moet ik zeggen dat in andere cultuur, is een ander woord voor cultuur? Onder andere volkeren, zal ik maar zeggen. Daar kent men dat wel. Hè. Dan heb je het yin en het yang en dat soort zaken. Hè. Enzovoort. Hoe men dat maar onder woorden brengt. Maar wij zijn het kwijtgeraakt. En dat is fnuikend. Want dit zijn de meest fundamentele normen in de wereld. Wat ik vandaag allemaal gezien heb, waar ik allemaal langs gereden ben en doorgereden ben. Al die landerijen en langs grote schuren die openstaan, omdat ze dag in dag uit worden naar binnen gereden met grote vrachtwagens vol met aardappels en uien. Die ruik je met. Bieten, waar zijn ze mee bezig, geloof ik ook nog. De campagne heet dat, geloof ik, de bietencampagne, wat het maar is allemaal. En ik verbaas me erover wat er allemaal toch uit de grond komt in zo'n jaar. He? Er moet toch eerst wat ingestopt zijn, denk ik ook wel eens. Ik weet ook niet hoe dat werkt. En hoe komt dat? Ja, dat heeft iets van doen met het mannelijke en het vrouwelijke en bevruchting. En dan komt er wat tot stand, dan groeit er wat. Zelfs het gras dwars door het asfalt, zal ik maar zeggen. Dat is een kracht in de natuur. Dat is ongelooflijk. Toch? Nou ja, dat zijn beginselen. Dat zijn de beginselen van deze oude wereld. Dat hangt allemaal aan deze dingen. Ik zeg dan altijd, dat heb ik nog nagevraagd aan meneer Freud. Maar ja, Die had een eigenaardige manier van uitdrukken in dit verband, dus ik zal er maar niet verder op ingaan. Maar dat komt echt op hetzelfde neer. Dat is de kracht van het mannelijke en het vrouwelijke. En dat moet bij elkaar, dat komt bij elkaar. Het zou je gedacht zijn wat er dan allemaal uit ontstaat. En als je dat ontkent, ja, dan denk ik dat je toch enigszins niet spoort. Dan ben je toch echt een beetje de weg kwijt. Dan, ik weet het niet, dan heb je waarschijnlijk oogkleppen. Ik probeer het netjes te zeggen, maar ik vind het wel heel fundamenteel, dit soort dingen. Toch? Als je dat niet meer weet, als je nou moet gaan genderstudies moet gaan doen, omdat je niet meer weet wat mannelijk en vrouwelijk is en hebt uitgevonden dat je nog veel meer soorten hebt, dan ben je toch de weg kwijt. Dan heb je toch iets verkeerd weggelegd. Dan heb je iets. Heb ik u dat wel eens verteld? Ik ben er helemaal niet op bedacht dat ik dit soort dingen zou zeggen. Maar was het niet meneer Linnaeus? Ja, van die tuin, ja, van de heer Linnaeus. Die dan al die plantjes en dingetjes in de natuur. Of ze het benoemd heeft, weet ik niet helemaal zeker. In het Latijn, uiteraard, want het moet wel wetenschappelijk verantwoord zijn. Dus dan moet het in een andere taal. Maar goed, en die heeft toen bepaald wat familie is van wie enzovoorts. En welke plantjes met elkaar familie zijn en een ras of een volk. Een volk kan je niet zeggen. Een ras kan dat wel, hè? Maar. Bij planten wel, hè? Oké. Nou ja, en wat er bij elkaar hoort en zo. Maar als je dit soort dingen, waar ik nu net over spreek, kwijt bent, dan heb je toch iets niet goed gerubriceerd. En bij de mens heeft men dit ook geprobeerd, maar dat mag niet meer, hè? Dat is verboden, hè? Zo van bepaalde volkeren die verwant zijn en een boel genen delen, zal ik maar zeggen, uit de poel. Want het komt uit de poel, hè? Dat weet ik. De genenpoel. Nou goed. En welke volkeren verwant zijn. En de talen die. En als je dan dit soort dingen. Als je dat de weg in kwijtraakt. Ja, dan heb je dingen wat verkeerd neergezet. En dan krijg je de meest vreemde conclusies. En het zijn allemaal flauwekul modellen die iemand ontwikkeld heeft. En zegt dat is familie van dat. En dat is familie van dat. Enzovoorts. Hoezo familie? Het lijkt erop. Oh, leuk. Dat is wat ik moet doen als ik mijn boeken sorteer, die ik niet alfabetisch wegzet. Waar gaat het dan over? Gaat het over King Arthur? Of gaat het over Engeland? Of gaat het over Bijbelse profetieën? Ja, dat kan allemaal. Maar waar zet je het nou? In welke rubriek? Ja, want het lijkt op dat, maar een ander deel lijkt op dat, en weer een ander deel lijkt op dat, en dat is niet uit te komen. Dus ja, het wordt dan soms toch een chaos. Heb je dat nog? Hoe doe je zoiets? En dat is in het planten- en dierenrijk ook. En ja. Maar als je daarna ineens al niet meer weet wat mannelijk en vrouwelijk is, zal ik maar zeggen. En niet ziet dat als dat er niet zou zijn, dan zou er helemaal geen wereld meer bestaan. Zou er geen leven meer bestaan, zou te lang uitgestorven zijn. Ja, dan heb je iets verkeerd gedaan onderweg. Of je hebt je iets laten wijsmaken. Iets als evolutie of zoiets. Bestaat niet. Verandering bestaat wel. Teeltkeus bestaat ook. Maar evolutie? Nee, degeneratie. Het tegenovergestelde. Dat bestaat. Vorige week, geloof ik, was ik in het huis waar ik 32 jaar geleden ben komen wonen. En waar ik nou 3 maanden weg ben. Hoe lang ben ik weg? Vanaf 1 juni. Juni, juli, augustus. Of 4 maanden dan. Dat was veruit de mooiste tuin van de hele straat. Veruit. Daar moet je nou eens gaan kijken. Dat doe je er 4 weken, oké, 4 maanden lang, nog niet eens. Maar doe je er dus niks aan. En dan groeit het onkruid 1 meter hoog tussen de tegels. om maar eens wat geks te zeggen. He? En al die mooie struikjes enzovoort. Het is één groot oerwoud geworden. Dat is wat de natuur doet. Hoezo evolutie, hoezo ontwikkeling? Degeneratie, als je de natuur loslaat, dan wordt het een zootje. Toen wij in Nederland kwamen, de Nederlanders zal ik maar zeggen, hebben ze de mouwen hand uit de mouwen. En zijn ze aan het werk gegaan met de spade en met de reek en weet ik veel. En toen hebben we half Nederland of heel Nederland ontgonnen. En de grote heidevelden hebben we omgezet naar vruchtbare grond. En de drassige veengebieden hebben we afgegraven. En hebben we de zand ingereden en door elkaar gespit. Toen kregen we dalgrond enzovoorts. Of het er allemaal eten mag. En mooi allemaal tot ontwikkeling gebracht. En nu zeggen ze dat we de natuur verziekt hebben. En dat we terug moeten geven aan de natuur. En dat als we iets laten, dan is het schadelijk voor de natuur. Wat laten we ook weer? Nee. Dan is het schadelijk voor de natuur. Enzovoort. Ik begrijp die dingen niet. Nee, ik wil ze ook niet begrijpen, maar er valt ook niks aan te begrijpen. Wij hebben in Nederland helemaal geen natuur. Godzijdank, we hebben er wat van gemaakt om erin te kunnen wonen. En om al die duizenden mensen die. Die hier binnenkomen ook nog te kunnen huisvesten. Hoezo? En dat is dan een moderne samenleving. Alle mensen zijn gelijk enzovoort. En de natuur moet beschermd worden. Wat een flauwekul ook allemaal. Moeizaam. Maar niettemin. Wij als kinderen gods worden geconfronteerd niet alleen met de beginselen van een nieuwe schepping, want daar gaat het natuurlijk naartoe. Die oude schepping gaat toch voorbij. Niet dat we dat een handje hoeven te helpen, maar het gaat toch voorbij. Trouwens, u weet er nog hoe het was met de eerste mens in de Bijbel. Die werd door de Heer geplant in een hof en die kreeg de opdracht om de hof te bouwen en te bewaren. De eerste mens was één tuinman. Heb je dat? Waarom? Nou, als je er niks aan doet, dan is die hof binnen 4 maanden weg. En staat het gras een meter hoog tussen de tegels. De tichelen. Wat dan ook maar. Dus ja, die wereld deugt niet. En die gaat dus ook voorbij. De Bijbel laat daar geen twijfel over bestaan. En de Heer zelf zal dat doen. En tot die tijd houdt hij hem in stand. Beide dingen staan in de Bijbel. Hij houdt de wereld in stand. En hij zal hem ooit wegdoen. En dat duurt nog meer dan 1000 jaar voordat dat gebeurt. Dus doe maar. En los daarvan, wij worden geacht nieuwe scheppingen te zijn. Zie? Maar op de hoogte van hoe dat zit met die oude schepping en met die wereld waarin wij nog steeds leven. Nou ja, daarvan staat dan dus in de eerste plaats dat gij vrouwen wees aan uw eigen mannen onderdanig. Dat gaat over het huwelijk, dat is wat ons het eerste aangaat. Samenleven in de maatschappij, dat ligt heel ver bij ons vandaan, officieel, volgens de Bijbel. Zoveel mogelijk zijn wij daaraan onttrokken, namelijk, ik zei zoveel mogelijk. Want het is niet 100% mogelijk. Maar daarna hebben we nog wat rangorde die ook ons persoonlijk leven rechtstreeks aangaat. Het is niet maar filosofie, het is niet maar mystiek geïdealiseer van het een en ander. Het is inderdaad vervolgens, gij kinderen zijt u ouderen gehoorzaam, dat is inmiddels 6 vers 1. Zijt u ouderen gehoorzaam. U weet dat dat hoeft ook tegenwoordig niet meer, hè? En als kinderen klachten hebben over hun ouders, dan kunnen ze naar een of ander loket ergens, of een telefoonnummer, of weet ik veel. En dan zullen die ouders ervan lusten, of zoiets, of juist niet van lusten. Maar dat weet u toch? Je moet je kinderen netjes behandelen, zal ik maar zeggen. Want als ze klachten hebben, dan hangt je het een en ander boven het hoofd. Dan moet je voor straf aan het werk. Dan krijg je een werkstraf. Dat vind ik ook grappig. Een werkstraf. Hoezo? Hoezo is dat straf, werken? Ja, broeder, dat vind ik echt erg. Hoezo werkstraf? Sinds wanneer is werk een straf? Ik vind het beledigend voor al die mensen die gewoon werken voor de kost. En dan zijn er andere mensen die het niet doen en die gaan uitstelen, zou ik maar zeggen. En dan krijgen ze een werkstraf. Dus als ze straf erop zit, hoeven ze niet meer te werken. Dat zijn toch vreemde dingen? Ja, je went eraan op een of andere manier. Nou, niet dat je erin betrokken bent, hoop ik, maar misschien ook wel. Maar ik vind dat zo raar, het is zo'n rare wereld. Maar goed, kinderen worden geacht aan hun ouderen gehoorzaam te zijn. Waarna natuurlijk de discussie verschoven wordt, eerst. Want hoe lang is een kind een kind? En dan gaat hij weer. Ik zie soms. Soms zie ik, dat zie ik op televisie dan, hè, want doe maar. Dan zie ik mensen van mijn leeftijd, of nog net niet zo oud, maar toch van echt middelbaar. En die zie je daar allerlei spelletjes doen met elkaar. Die lopen in een korte broek rond enzovoort. Of die laten zich met een groepje droppen op een onbewoond eiland. Zij het dan dat het de bas van de camera's. Maar in ieder geval, ja. En dan gaan wij zitten kijken, in ons goede pak of hoe dan ook maar, naar die mensen die dan wel zich wat wijs maken en spelletjes doen. Ik vind het zo raar. Kijk, voor voetbal maak ik een uitzondering. Ja. Ja. Maar goed. Dat vind ik nog redelijk serieus. Bovendien, als ik naar voetballen kijk, is het eigenlijk altijd voor betaald voetbal. Dus die mensen zijn gewoon aan het werk. Die dames ook. Die dames. Zijn er dames, ja, maar niet allemaal fanatiek. Maar ze voetballen wel. En ik vind het heel leuk. Echt. Maar goed. Maar dat heet de infantilisering van de moderne mens. Men wordt geacht zich als kind te gedragen. Ze moeten feestjes hebben enzovoort. Ze zijn ook binnen de kortste keren overwerkt. Dan hebben ze een burn-out of zoiets. Want ja, hoe lang is een kind een kind? Nou, ik denk dat tegenwoordig een heleboel mensen hun leven lang nooit volwassen worden. Ze blijven altijd een kind. Dat wordt, als je het mij vraagt, ook gepropageerd. Maar toch. Maar ik denk dat andersom ook voorkomt. Dat er kinderen zijn die al heel snel volwassen zijn. Ik denk dat er minder voorkomt. Zodat ja, men vraagt altijd naar een leeftijd. Bij welke leeftijd is een kind vol? Ja, daar weet ik niet. Het probleem is namelijk dat als je daar een leeftijd voor stelt, dan moet je als ouder dus zorgen dat het kind bij het bereiken van die leeftijd ook redelijk volwassen is. Heb je dat nog? En dat zeg ik, dat is de inleiding tot een Bijbelse context, want daar leren wij dat, ik weet het nog steeds niet, ik vergeet het ook altijd trouwens. Maar in ieder geval, men heeft mij ooit verteld dat op 12-jarige leeftijd het kind, althans de jongen, geacht wordt volwassen te zijn. Althans voor religieuze doeleinden. En dan volgt de zogeheten bar mitzwa. En als ik het vertel, denk ik altijd, maar dat is toch bij 13? Maar ja, hè? Nou ja, bij 13, ja. Dan zit er al 13 op. Dus ik weet het ook niet precies. Daarna moet ik zeggen dat ik dat in de Bijbel ook inderdaad niet ben tegengekomen. Dit specifiek zo. Maar het is Joods gebruik, hè. En ik probeer niet de fout te maken om Joodse gebruiken zonder enige controle te beschouwen als Bijbels. Want dat is het niet, hè. Niet noodzakelijk. En als het dat wel is, kan het ook nog toeval zijn. Dus je moet ermee oppassen. Maar goed, maar daar wordt men in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Men moet de 12 jaren achter zijn rug hebben of zoiets om voor de synagoge, voor de rituelen in de synagoge volwassen te zijn. En dus daar dient dat zogenaamde bar mitzwa voor. Dan wordt men zoon der wet of zoiets, hoe dat maar heten mag. Daarna heeft men dat in de moderne Jodendom ook uitgevonden voor de meisjes. Die doen ook zoiets, maar dat heet dan anders. Dat heet dan weer bad en dan nog wat, weet ik veel. Maar er staat dus een leeftijd voor. In de Bijbel weet ik alleen met zekerheid de uitspraak uit Galaten hoofdstuk 4. Maar daar heb je niks aan. Want daar staat dat de erfgenaam een kind is. Tot wanneer? Tot de tijd door de vader tevoren gesteld. Dus er wordt niet een leeftijd bij opgegeven. Maar er wordt ook uitdrukkelijk gezegd dat het niet een kwestie is van dat pa zegt, nou weet je wat, vandaag is mijn kind volwassen. Dat gaat niet. Het is door de vader tevoren gesteld. Dat betekent dus dat het iets is waar uitdrukkelijk naartoe gewerkt wordt. Heb je dat nog? Dat er een termijn voor staat. Welke staat niet echt vast. Maar wat wel vaststaat is dat zolang de erfgenaam een kind is, zijn de ouders verantwoordelijk voor dat kind. Sterker nog, want het is nog sterker. Maar ja, God, ja, dat is lang geleden. Het was in 1970 of zo. Toen heeft een of andere Belgische automethode heeft een uitspraak gedaan die ik nu zou gaan doen. En die kon heel zijn carrière op zijn buik schrijven, maar ik ben zijn naam vergeten. Maar die beweerde dat de kinderen het eigendom zouden zijn, moeten zijn, behoren te zijn. Dat de kinderen het eigendom zijn van de ouders. Heb je dat? Het eigendom zijn, gewoon het bezit zijn van de ouders. Totdat de ouders dus zeggen van, oké, nou stoven, nou sta je op jezelf en nou ben je zelf verantwoordelijk. Wij hebben bij de, nee, in de Bijbel kom je dat toch tegen. En dat, nee, je komt, er, je komt in de Bijbel ook tegen dat als de ouders geen genade vindt, als het kind geen genade vindt in de ogen van de ouders, maar nou, dat had ik zo niet moeten zeggen, maar daar komt het wel op neer. Dan hebben de ouders het recht of soms zelfs de plicht om het kind te doden. Of als ze zeggen, ja, die baby, maar dat is niet goed. Dan worden ze geacht het kind ergens weg te leggen. In de bosjes of achter een struik of wat dan ook. En dan laten ze het gewoon doodgaan. Wij kennen dat in de Bijbel als het initiatief van Hagar in verband met de zoon Ismaël. Weet u nog? Ja. In de klassieke commentaren, want gelukkig heb ik die. Klassieke, heel oude boeken. Dus commentaren te hebben, daar staat er gewoon in dat het bij heel wat volken gebruikelijk is. Dat kind wordt geboren, de ouders bekijken dus, kijken er dus aan. Wow, oh, nee, dat gaat niet wat worden. En dan laten ze het doodgaan.
Spartanen weet ik het ook zeker.
Ja, dat gebeurt gewoon. Of dat gebeurde gewoon. Of het nog gebeurt, ik heb de indruk van wel. Maar mocht u zoiets van plan zijn, dan moet u het wel stiekem doen hoor. Want dat mag niet, het is van overheidswegen verboden natuurlijk. Ja? Of dan krijg je een christelijke organisatie achter je aan ter bescherming van het leven. Zelfs van het ongeboren leven. Wat een contradictio in terminis is. Maar goed, laat maar zitten. Mensen zijn zo raar tegenwoordig. Of ik deze dingen voorsta? Nee, ik stel alleen vast dat het zo is. Dat het zo gaat. En dat, maar ja, mensen zitten wetten te bedenken. Die zitten te bepalen wat een ander moet doen met zijn leven. Enzovoorts. Heb u dat nog? De beroemdste Nederlandse pedagoog die Nederland ooit heeft voortgebracht was professor Waterenk. Maar die had zelf geen kinderen. Ja. Zeg ik nou dat die man niet deugde of dat hij dat beroep niet mocht? Nee, dat zei ik ook niet. Maar dat zijn toch rare dingen dan? Hè? Nou ja, meer kan ik u daar niet over vertellen. Want anders moet ik over mezelf praten en dat gaan we niet doen. Maar ja, maar doe maar. Ik bedoel, men verzint maar wat. En in Den Haag zitten ze de wetten te bedenken achter zo'n tafel of achter een bureau, achter een computerscherm, over onderwerpen waar de lui echt helemaal geen verstand van hebben. Zie? En dan wordt er zo'n wet voorgesteld en de mensen op wie betrekking heeft, die weten meteen van, dit kan nooit. Dat is niet uitvoerbaar, dat is niet te handhaven, ook niet te controleren en dat is niet mee te werken. En de mensen die ermee moeten werken in de praktijk van het dagelijks leven weten dat. Als je vuile handen hebt, moet je je handen wassen. Maar als je ergens aangezeten hebt, dan met je handen, dan moet je dat weer afwassen enzovoort. Dus dan moet je de kraan weer afwassen enzovoort. Dan krijg je weer vuile handen van, dan moet je ze weer wassen. Enzovoort. En je komt in vicieuze cirkels terecht. Maar iemand heeft het bedacht dat het zo moet. Of zo. Nou ja, het zal wel weer niet kloppen wat ik nou gezegd heb. Maar zulke dingen, ik hoor ze regelmatig van mensen die daaronder zitten. Die daarin leven. Vooral als ze met levensmiddelen van doen hebben. Dan is het helemaal erg. Nou ja, kortom, onmogelijke wereld. Maar ja, we hadden het over elkander onderdanig zijn. Kinderen worden geacht hun ouderen. En nou let op dat er niet staat: gij kinderen, zijt uw ouderen onderdanig. Wij lazen wel: gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig. Onderdanig. Maar dit hier in 6 vers 1 is niet onderdanig, het is gehoorzaam. Dat is ook onderdanig, maar veel sterker. He? Ja. Bij onderdanig is de mogelijkheid opengelaten tot discussie, tot overleg. En bij gehoorzaam, daar is niet de mogelijkheid tot overleg opengelaten of tot discussie. Heb u dat nog? En dat is in tegenstelling met wat algemeen in onze samenleving usance is. Als het je niet bevalt wat je kinderen doen, dan moet je met ze praten. En je moet het ze uitleggen. Hier word ik echt ziek van, hoor. Van je moet ze uitleggen. Ik zie weer die dame zitten en gelukkig weet ik weer niet. Ik ben weer de naam kwijt. Kleinsma? Nee, dat is een cabaretière. Dus dat was het niet. Hoe heette ze toch? Ik geloof dat ze minister was, of weet ik veel, maar een automatoot in de politiek, in zo'n praatprogramma. En die deed toen de uitspraak, die zin is me bijgebleven. We gaan het nog één keer uitleggen. En daarna gaan we erover praten en opnieuw over stemmen. Ik zie het mens nog zitten. We gaan het nog één. Zo van, het volk is dom, het volk heeft het niet begrepen, daarom is het nou fout gegaan. Maar we gaan het nu nog beter uitleggen of opnieuw uitleggen. En dan, enzovoort. Die denkt dat heel het volk een kleuterklasje is. En als je het nou maar goed uitlegt, dan krijgen ze wel mee. Dat wil zeggen, het heeft met waarheid of zo niks van. Ik weet nog dat ik toen dacht, dat hoef je niet uit te leggen. Wij hebben het allemaal donders goed begrepen, maar we zijn het er niet mee eens.
He? En ze zijn ook door het volk gekozen.
Dat domme volk. Ja, domme volk. Ja. Wie zijn die mensen? Riep, maar er was weer iemand anders. Hè? Wie zijn die mensen? Nou, dat zijn wij. Ja, enzovoort. Nou ja, ik moet niet te veel over dit soort dingen praten. Maar ik neem aan dat u op de hoogte bent van dit soort zaken. Dat gebeurt. De arrogantie van wij weten het. En als het volk het er niet mee eens is, dan moeten we het ze beter uitleggen. Wij zijn per definitie dom. Dat is één reden omdat we niet in de politiek zitten. Dat is het. Dus we moeten onze mond houden. Enzovoorts. Dat schiet allemaal natuurlijk niet op. Maar stel je voor dat je aan je kinderen alles moet uitleggen. Maar je kinderen kunnen het echt niet begrijpen. Dat zijn kinderen. Die zijn niet volwassen. Die weten niet wat er in de wereld te koop is. Of soms gratis te krijgen. Toch? Die hebben geen. Die kunnen niet begrijpen wat de consequenties zijn van hun daden. Dat schijnt hoe heet die schetser of zoiets? Hoe heet die over die met die hersenfiguur, die televisie. Die legt dat dan uit. Hè. Dan zijn de hersenen nog niet vergroeid. En het gedeelte dat moet ook kunnen overzien. De gevolgen van iemands daden is bij de jongelui nog niet volgroeid of zoiets. Dan denk ik, ja, het zal wel. Geloof het zo ook wel. Dat ze dat niet kunnen. Nee. Dat vind ik de tragiek van de jongeren, is dat natuurlijk ook zo. Die moeten wat worden. Maar daar zijn ze helemaal niet mee bezig om wat te worden. Ze zullen wel wat zijn, nu. Maar dat mogen ze niet, want ze moeten wat worden. En daar moeten ze zich op richten. Dus sommige jongelui kunnen dat. Daar hoorde ik niet bij trouwens. Want kinderen willen kinderen zijn. En als ze dat zijn, dan leren ze ook. Want dat is wat kinderen doen. Alleen, die doen het op hun eigen manier. Ja. Maar goed, waar hebben we het nou weer over? Over de aard van het onderwijs en hoe je het beste het onderwijs kunt doen. En daar zitten ze ook in de avond, dag in dag uit over na te denken. Over allerlei onderwijstypen en schooltypen enzovoort. Dat hebben ze dan weer uitgevonden en dan gaat het ook weer fout en dan moet het weer op de schop. Maar dit is deze wereld, het is hopeloos. Hoe dat moet, kijk, wij weten hoe het gaat, hè? Dat weet je toch. Als ergens een zootje wordt, dan moet er iemand komen, vroeger gewoonlijk van mannelijke kunnen, hoewel dat niet altijd fanatiek was, moet ik zeggen. Maar dan komt er een man, zeggen we dan. Maar dan komt er iemand, en die slaat met de vuist op tafel. En die moet een foto gemaakt, hopelijk. Zal tegen u gebruikt worden. Nou goed. Maar die slaat met een vuist op tafel of die begint te schreeuwen. Dat is absoluut grensoverschrijdend gedrag. Ja, of dat nou in Duits is of in het Frans of maar zoiets dan. En zal ik maar zeggen. En die gebruikt geweld en die zet de zaak op poten. Dat is met die Duitser is dat niet gelukt. Die Duitser daarvoor trouwens ook niet. Ik was nou bij Wilhelm, bij de Eerste Wereldoorlog, zal ik maar zeggen. Het loopt vanzelf weer stuk en maar daarna beginnen de zaken overnieuw. Dan zijn we de hoge idealen vergeten. Dan is het allemaal uit elkaar gevallen. Dan zijn we arm enzovoort. En dan moet het land, het rijk, de cultuur opnieuw worden opgebouwd. En dat doen we daar netjes allemaal aan mee. Heb je dat? Zo gaat dat. Tot het weer een bouwwerk wordt. De toren wordt hoger, zal ik maar zeggen. En dan krijg je het gedonder weer. Enzovoorts. En totdat er weer een sterke iemand komt. En die brengt dan orde op zaken. En dan blijft het een poosje zo. Heb je dat nog? Zo zit de wereld in elkaar. Ja. En als je een gezin hebt met 8 kinderen, dat heeft niemand meer. Maar, hè?
Dat weet je niet.
Ja, die zijn er wel, maar. Zijn er wel. Maar er waren er ook met 18 en nog wel meer trouwens. Ik geloof dat ik ergens nog een portret heb van. Ja, dat heb ik. Van een van mijn voorvaderen. En hoeveel kinderen dat waren, maar ongeveer een stuk of 18, ja. Er zijn maar 2 takken uit voortgekomen, de rest is uitgestorven. Eén daarvan was ooit, een van die 18 was ooit nog burgemeester van Alkmaar hier. Maar goed. Nee, dat is lang geleden, maar dat doet er niet toe. Maar zoveel kinderen, maar als je die allemaal naast elkaar hebt, die moeten opgroeien. Je denkt toch niet dat je dat gaat lukken door met al die lui te praten en overleg en zo. Er zijn gewoon huisregels. Wat is het? En dat kan, is goed te verdedigen. Ik weet niet hoeveel van u pedagogiek gestudeerd hebben. Maar een van de regels is natuurlijk toch... een kind heeft zekerheid nodig. En het is heel goed als er wetten zijn, want dan weet zo'n kind... daar liggen de grenzen en hier moet ik binnen blijven. En als ze er overheen gaan, dan moet je dat, ze dat goed te kennen geven. Niet, in een, niet zo niet, niet netjes over... fout. Enzovoort. En dan enzovoorts. Wat zei je zuster, zo voed je een hond ook op? Ja, natuurlijk, want die draagt ook geen verantwoordelijkheid. En die... Dat kun je zo heus leren en er gaan geen tere zieltjes kapot of iets dergelijks. Die zieltjes zijn zich nog aan het ontwikkelen. En daar moet je gebruik van maken door ze te onderwijzen. En de uitspraak, waarom is dat zo? Omdat ik dat zeg. Nou ja, dat had ik nog toen ik een jaar of 19, 20 was in militaire dienst. Hè? In 1920? Nee, ik was 1920. Ja, ja. Nee, zo was het niet. 1964. Maar waarom is dat zo? Omdat ik dat zeg. En omdat het in handboek soldaat staat. En waarom zou het dit zo wezen? Dat vond ik ook altijd een mooi argument. En dan had je maat. Dat was gehoorzaamheid. Ja, is dat erg? Nee, dat is... Dat is mooi, dan heb je de regels, dan heb je een goede samenleving en dan komt er wat tot stand. Want een heleboel dingen hoef je niet te weten, het hoeft je ook niet uitgelegd te worden als je maar weet wat je doen moet. Heb je dat nog? En u vindt dat raar, maar wat doen die mensen dan die zo'n elftal moeten managen, zo, trainen of hoe dat maar heten mag? Dan zijn ze halverwege de wedstrijd en dan komen ze allemaal bij de kant, bij de trainer of de trainster. En dan staan ze en dan wordt er even verteld van ja, dit en jij dat. En dan krijgen ze een opdracht mee en dat hebben ze potdorie maar uit te voeren. Ze worden goed betaald. Nou, niet allemaal, maar doe maar. Hè? Ja, kijk, de keeper die moet het doel. Ze sluitpost, zeggen ze dan tegenwoordig, hè? Mooi woord. Ja, maar die voert gewoon de opdracht uit en dat is het dan. En de spelverdeler en hoe ze allemaal maar heten, hebben een plek in en dan gaat het niet goed. En dan zegt de trainer, jij daar, jij daar, jij eruit, de ander erin enzovoort. En dan gaat het weer verder. Maar ze moeten zich er niet mee bemoeien, want dan komt het niet goed. Heb je dat nog? En in de sport accepteren we dat. En dan heb je die wielrenners op die fietsen. Ja, maar allemaal met een oortje heet dat. Met zo'n ding. En een microfoontje. Weet je, dan drukken ze op een knopje of zoiets. En dan praten ze met die man in die auto enzovoort. En die heeft de televisie en de radio aan en weet ik veel. Die weet precies waar iedereen rijdt. En die zegt dan tegen, jij moet een beetje harder. Je moet drie rijen naar voren, want je moet die en die helpen. En dat soort dingen meer. En nee, je mag niet ontsnappen. Je moet bij het peloton blijven. En dat wordt allemaal gestuurd. En die lui hebben daar niks over te zeggen. En als ze zich daar niet aan houden, dan moeten ze een andere werkgever zoeken. Toch? En hoe het in het bedrijfsleven is, dat weet ik niet, maar dat geldt toch ook. Iemand moet de baas zijn, toch? En als je in een winkel komt en klachten hebt, dan vraag je toch ook, waar is de bedrijfsleider? Wie is de baas? Enzovoort. Toch? Anders komt het niet goed. Dus ja, het is toch een kwestie van elk ander onderdanig zijn. En dat begint met als kind dat je moet leren je ouders niet maar onderdanig te zijn, maar zelfs te gehoorzamen. Ook hier geldt trouwens, maar dat is eigenlijk vers 4. Maar ook hier geldt natuurlijk, wat ook geldt binnen natuurlijk. Gij vrouwen, wees u mannen onderdanig, maar gij mannen hebt u vrouwen lief. En... Liefhebben wil zeggen, wil wissemrachtig zeggen, dienstbaar zijn, behulpzaam zijn. Dat is de uitoefening van gemeenschap, dat is het nou eenmaal. Maar ik neem aan dat ik dat uitgelegd heb. Maar dat geldt net zo goed voor die kinderen. Want je mag dan toch aannemen dat het de bedoeling is dat die ouders hun kinderen lief hebben en voor hun kinderen zorgen. En vooral dat er staat, maar dat is zoals gezegd pas vers 4... Gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn. Want die kinderen alleen maar afblaffen en commanderen, ja, dat wekt natuurlijk toorn. Dat wekt aversie. Dat is niet goed. Daarmee verliest de ouder ook zijn gezag. Heb je dat nog? Want commando's geven, commanderen en staan op de strepen in de zin van jij moet mij gehoorzamen. Ja, dat leidt uiteindelijk tot een catastrofe. Dat wil zeggen tot een breuk. Dat is ook niet de bedoeling. Zie? En dat geldt in militaire dienst net zo goed hoor. Uiteindelijk moet je ook als gewone soldaat het een en ander doen omdat de luitenant of de kapitein of de weet ik het, iets hoogs in ieder geval, het gezegd heeft. En dat moet je voor die man dan ook doen, weet u. He? Je gaat voor je meerdere door het vuur. Bijna letterlijk. Enzovoorts. Zo'n relatie moet daar ontstaan. En dat is ook dat is tussen man en vrouw, maar het is ook tussen ouders en kinderen. Dat is onderling begrip en wederzijds vertrouwen en wat het maar was. Hoe ver dat gaat? Ja, het probleem is dat wij zitten met zondige mensen. En zondige kinderen, die hebben het van hun ouders geërfd. Dus die zouden daar maar rekening mee moeten houden, die ouders. Toch? Ja, dus ja, maar dit is de norm. Dat maar opgaat, dat het maar werkt tot een bepaald niveau, dat er altijd een grens aan is, dat is met alles in de wereld zo. Maar het doet niks af aan de principes. Want dit zijn de principes, de beginselen. Gij kinderen, zei die ouderen gehoorzaam, want dat is recht, staat er. Ja, in den Heren, want hier wordt natuurlijk toch gesproken niet over de mensheid in het algemeen, maar over gelovige ouders, gelovige man en vrouw, gelovige vader en moeder. En kinderen, ja, gelovige kinderen zijn per definitie gelovig. Alleen, ze zijn er niet verantwoordelijk voor. Maar u weet toch hoe het is? Een kind is een kind omdat het leert. Dat is wat een kind doet, leren. Op een of andere wijze. En dat kan alleen, je kunt alleen wat leren als je gelooft. Dat wil zeggen dat je vertrouwt op wat je medegedeeld wordt. Dat je vertrouwt op wat je ogen gezien hebben, je oren gehoord hebben enzovoort. Je neemt de wereld om je heen waar in de breedste betekenis van de termen. En je trekt je conclusies uit en je leert ermee te leven. Dat is wat het is. Vandaar dat er staat, je moet worden als een kind. Want dat is wat kinderen doen, geloven. In sprookjes, in Sinterklaas, in de Heer Jezus. Als het ze, ja, daarom moet je het ze vertellen, zolang ze kinderen zijn en aan het leren zijn. Je wil niet weten, nou ja, je wilt misschien wel weten hoe snel en hoeveel een kind leert. Dag in dag uit. Binnen de kortste keren maken ze zich meester van de Nederlandse taal. En in sommige gevallen van een paar talen tegelijk. Vanwege de achtergrond, want het heet een achtergrond, heet het tegenwoordig. Enzovoorts, toch? Dan moet je eens proberen als je 1 keer 20 bent. Een taal leren. Nou ja, misschien heb je aanleg, misschien lukt het u. Maar, ik hoorde, niet zo heel lang geleden hoorde ik nog eens hoorde ik mij praten op een opname van, weet ik het, 60 jaar geleden of zoiets. Weet ik veel. Toen was ik al lang weer uit Musselkanaal weg, waar ik 1 jaar of 2, 3... gewoond heb en naar school gegaan ben enzovoort. Maar dan hoor ik weer Nederlands praten, maar je hoort meteen, dat is een Groninger. Dat doe je op die leeftijd, ik was 12, 13, 14. Dat doe je, die tongval, dat doe je dan op. Maar dat kost geen moeite. Dat komt vanzelf. Je komt er ook moeilijk weer af. En als moet kan ik het alsnog weer reproduceren. Maar op school moesten wij Duits, Engels en Frans leren. En die tongval is me nooit gelukt. Dat was te laat. Zoals de man zei. Je stuurt de kinderen naar school om talen te leren, maar dat doe je te laat. Je laat ze talen leren als ze de aanleg daarvoor alweer kwijt zijn. Want dat hoort bij een kind. Want het is wel degelijk een fysieke kwestie, hè? Het kind zijn. Dat is openstaan voor van alles. Daarom geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dat, zover is het niet. Je stopt er eerst in. Dat doe je met je computer. Je stopt er eerst informatie in. Data heet dat. En daarna komt de software. Dat wil zeggen, het programma dat met die data wat moet gaan doen. Ik ben nog uit de tijd van dat ik de hele dag soms data moest intypen in de computer. Wanneer? 1978, 1979, enzovoort. En als ik dan naar huis ging om 1:05... dan moest ik ergens een knop indrukken of twee. En dan stond die hele computer, die stond uren te rammelen en te steunen en te schudden, enzovoort. Want dan was hij de gegevens die ik erin getypt had aan het verwerken. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Je kan gewoon je telefoontje doen. Dat is meteen verwerkt. Maar dat was toen zo. Gewoon voorraadadministratie enzovoort. En dan de andere dag kwam er een lijst uit rollen. En dan waren alle mutaties verwerkt. En ze moest allemaal weer bewaard worden. De toestand allemaal. Maar ik weet wel hoe het, maar in principe werkt het nog steeds zo. Alleen gaat zo snel dat je er niks meer van merkt. Maar het is wel degelijk zo. De computer, een bepaalde software zit daarin. Er gebeurt niks. Maar je moet data invoeren. En dan zeggen, oké, dit is het. En werk het nu maar uit. Nou ja, en zo is het met de mens ook. Je stopt er wat in. En dan is het, werk het nu maar uit. En in principe, in het kind zit wat. Want dat heeft het geërfd. Dat is de natuurlijke aanleg enzovoort. Kan bepaalde dingen in principe. Het heeft het nog nooit gedaan. Maar dat zit er dan eventueel in. En er wordt ook van buitenaf wordt ook het een en ander geleerd. Aan hoe men bepaalde dingen zou moeten doen enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Maar het kind is het kind omdat het leert. Andersom zegt men het ook wel. Oud ben je als je niks meer leert. Dat is omgekeerd, maar dat heeft ook zijn betekenis. Ik weet nog, een van mijn grootvaders, die werd ook ver in de 90. En die, ik was er niet bij. Maar mijn moeder heeft me dat verteld. Over was in die dagen, dat mijn 60e jaren, dat ze naar de maan waren. Weet je nog, met de Apollo en weet ik veel. En de Armstrong op de maan enzovoort. En mijn opa, die hield zich met sterrenkunde bezig. Ik heb boeken ook nog geërfd. Veel tekeningen maakte die over de maan en de aarde en de verhoudingen in per dag, hoe die stand veranderde. Daar krijg je mooie wiskundige, meetkundige tekeningen van enzovoort. Dat is heel interessant. Maar dat mensen op de maan geweest waren, dat kon hem al niks meer schelen. Ging aan hem voorbij. Hij leerde niks meer. Hij hoefde ook niet meer. Hij was gewoon te oud daarvoor. Had het wel gehad. Had al zoveel meegemaakt in zijn leven. De uitvinding van een fatsoenlijke fiets. Of van de bromfiets, waar te zwijgen. Van de automobiel. Dat soort dingen. Ontwikkeling van elektrische treinen. Om maar eens wat te noemen. De overgang van verkeer over water naar verkeer over de weg. Want vroeger reisde je over water in Nederland. Dat is niet zo lang geleden, hoor. Heb je dat nog? De wereld is totaal veranderd. Dus die man was oud in de dagen zat. Zeg ze toch, man. Dan ben je dus echt oud. Ja. En dat is een natuurlijk proces. En als ik wat zeggen mag dan een keer. Ja, naarmate ik ouder word en ik leer en ik hoor bepaalde dingen, denk ik, ja, hou maar op, dat ken ik al. Dat is al eens eerder geweest. Dat is de herhaling van zetten. Enzovoort. Dat weten we. Ja, de geschiedenis herhaalt zich. En men vindt alle dagen overnieuw het wiel uit. Dat is allemaal al geweest. Enzovoorts. Dus ik word langzamerhand ook oud. Dan hoef je niet meer, want je weet toch al hoe het verder gaat. Het ontwikkelt zich, dat is leuk. En daarna komt de grote klap. Het is net als het opblazen van een ballon. Heb je dat? Het groter en groter en groter. En dan is het... Bang. En dan is het gebeurd. En dan begint het verhaal overnieuw. Dat is deze wereld. En dan kun je wel zeggen, ja, maar het is altijd geweest dat er groei was. De eeuwen door. Ja, het is de eeuwen door ook steeds ontploft. Er zit geen continuïteit in. Zie? Gij kinderen, zei die ouderen gehoorzaam in den Heren. Want dat is recht. Niet maar dat is goed, maar dat is recht. Dat wordt beschouwd als een juridische aangelegenheid in overeenstemming met het recht Gods. Met als gevolg, daar komt meteen een andere kant achteraan. Eert uw vader en moeder. Het welk inderdaad is een gebod. Ik geloof dat het de onderdeel uitmaakt van de 10 geboden. Maar die heb ik nooit uit mijn hoofd geleerd. Dus dat weet ik niet zeker. Maar wel, geloof ik. Hè? Ja. Goed. Men zou na moeten kijken in Exodus 20. Na het schijnt. Eert uw vader en uw moeder. Maar... Ik moet er wel meteen bij zeggen dat eren betekent honoreren. Want honor, honor in het Engels. Honneur in min of meer Frans. Ja, honneur. Betekent betalen. Heb je dat? Dan krijgt men een honorarium. Dit is geen Frans, dat is Latijn. Een honorarium. En dus honoreer uw vader en uw moeder. Die worden niet maar geëerd. Zo van, we richten een standbeeld op. Of we hangen een portret boven de schoorsteenmantel. Of waar we dat tegen boven de centrale verwarming. Nee. Waar moet je dat doen? Dat is ere, maar daar heb je verder niks aan. Het idee is namelijk van oudsher. Sorry, ga ik weer. Het idee is dat de kinderen, als het een keer zover is, verantwoordelijk worden voor de ouders. Andersom. Dat wil zeggen, de kinderen zijn tegelijkertijd een levensverzekering voor de ouders. Want de kinderen worden geacht voor de ouders te zorgen als de ouders dat zelf niet meer kunnen. Of eventueel in onderling overleg. Dat de kinderen zeggen, nou pa, laat nou maar zitten. Enzovoort. Of moe, laat maar. En u weet wel, het kind is rijk geworden. Of de kinderen zijn rijk geworden. En daarom zal het de ouders aan niets ontbreken. Zoiets. Dat is de natuurlijke gang van zaken. Heb je dat nog? Ik herinner mij toevallig. Want ik heb net zo uitgebreid als die van Godzien Bommels, denk ik. Maar ik had een uitgebreide familie. En ik herinner mij nog dat mijn oma, die kon het ook niet meer alleen redden. En die werd dus geplaatst in een rust. Werd geplaatst, hoe ik dat zeg. Nee, ja. Maar dat zeg ik toch normaal. Dat is nog, zo zeg je dat toch? Die kwam te wonen in een rusthuis, heet ze. Zo'n verzorging, rusthuis heette dat. Van de kerk, van de Baptistenkerk of zoiets. Nou, ik moet er niet meer over vertellen, maar dat was het. En ineens moest ze dus leven met een heleboel andere mensen samen die ook in dat rusthuis zaten. En de gemeenschappelijke sociale ruimte en wat het maar was. En het arme mens werd zo ziek en was zo ontheemd. Dus helemaal vervreemd tussen andermans spullen en andere mensen enzovoort. Toen heeft een van mijn ooms, dus een van haar schoonzoons was dat, die heeft dus aan zijn huis een stuk aan laten bouwen met een eigen ingang nog. Niet dat die gebruikt werd, maar dat was ze dan toch. En daar heeft hij haar ondergebracht. En toen leefde ze nog lang en gelukkig. Nou ja, ze werd uiteindelijk wel dement. Maar als je boven de 90 bent, is het al uitzonderlijk als je dat niet wordt. Dan ga je van alles vergeten wat zo lang geleden was enzovoort. Van wie ben jij er een? Vroeg ze mij. Van Jacob. Oh ja, van Jacob. Ja, oké. Okay. Nou goed. Toen maar. Maar ik bedoel maar, zo hoort het eigenlijk. Nou ja, wij hebben inmiddels in Nederland hebben we de bejaardentehuizen, zo heet dat eigenlijk, hè, bejaardentehuizen afgeschaft. Wat voor filosofie daarachter zat, is mij volledig ontgaan. Want we zitten nog steeds met het probleem van de ouderenzorg, die dan dus georganiseerd moet worden. En dat schijnt niet te kunnen. Of althans, dat is zo ingewikkeld dat het schandalig duur is geworden of zo. En dat wordt zo van bovenaf geregeld door mensen die op de werkvloer niet. Want zo heet dat, een werkvloer heet dat. Dat is een term die gebruikt wordt door mensen die geen idee hebben wat het is. Heb je het? De werkvloer. Nou ja, enzovoort. En daarom zit je weer met een probleem. Vandaar dat men nu weer roept, we zouden eigenlijk gewoon bejaardenhuizen moeten hebben. En aanleunwoningen erbij. Toch? Zodat mensen toch redelijk zelfstandig kunnen wonen. Maar als ze op een knopje drukken, dan binnen een minuut is er iemand aan de deur. Nou ja, binnen. Want die lopen gewoon door. Ja. Maar toen maar. Zoiets. Maar dat hebben wij al. Wij hebben het allemaal meegemaakt dat er was. Maar het is weggehaald, het is gesloopt. En los het maar eens op. En als je nu zegt, zoals ik nu, omdat ik het hier lees, dat de kinderen voor de ouders moeten zorgen, dan wordt iedereen opstandig. Want wij willen nergens meer voor zorgen, zelfs niet voor onszelf. Want wij vinden dat de overheid dat doen moet. Toch? Nou, u dan niet, maar, en ik ook niet trouwens, maar ja, toch. Dat hebben we toch allemaal uitgedacht. Dan moeten we, nou ja, een rare wereld. Maar eert uw vader en moeder wil zeggen dat vader en moeder verzorgd zouden worden uiteindelijk door de kinderen. Zie? Nee, er staat niet dat de ouders daar recht op hebben. Dat staat er niet. Er staat dat de kinderen die plicht hebben. Zie? En het lijkt mij normaal, toch? Ze al dus eerst zorgen voor de kinderen. En als het er zo over is. Eer brengt een arme vader met smart 8 kinderen. Want mijn vader had 8 kinderen. Maar met smart 8 kinderen groot dan dat. Dan dat die 8 kinderen hun ouders verzorgen in de nood of zoiets. Zo.
He? Tot aan de dood.
Tot aan de dood? Ja. Ik moet de rijmpjes opzoeken. Dan kan ik er ook bij zeggen wie het bedacht heeft. Is dat van Katz? Nou ja, dat weet ik ook niet. Van Jacob Katz? Of is het van Nicolaas Beets? Of van. Moet ik kunnen vinden ergens. Ik niet vergeet ze straks nog even kijken.
Moeder brengt eerder 10 kinderen groot. Als 10 kinderen een ouder aan de dood. Of een vader van moeder tot de dood.
Ja, ja. Oh, ik heb hem in een variatie. Okay, mijn vader zal het wel weer verbasterd hebben. Wat deed hij dan? Ja. Maar wat doe maar. Maar zo is het, uit zo'n rijmpje blijkt dus dat toch vroeger het idee was dat zo hoorde. Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt, helaas. Ik vind het jammer. Maar het is bijbels. Eer die vader en die moeder. Dan staat erbij het eerste gebod is met een belofte. Het is niet het eerste gebod, want het is God liefhebben enzovoorts. Maar het is het eerste gebod waar een belofte aan gekoppeld is. Namelijk opdat het u, die uw vader en moeder eert, opdat het u wel gaat. Hoezo wel, dat het u wel gaat? Nou, dat gij lang leeft op de aarde. Ja, ik heb tientallen jaren de tijd. We hebben het er nou toch over. De tijd gehad om erover na te denken. Wat staat daar nou eigenlijk? En ik heb er nog nooit wat anders van kunnen maken dan dat het toch een gezonde aangelegenheid is om voor je ouders te zorgen. En als ik dat te neutraal, te onderkoeld, zeg ik dat, zeg, dan moet ik zeggen dat wij hier dus eigenlijk een belofte hebben van Gods wegen voor, nou ja, die zegt, als jij dan zorgt voor je ouders, dan zorg ik voor jou. Toch? Ik kan er niks anders van maken. En je kan ook moeilijk zeggen dat dit een natuurwet is of iets dergelijks. Want de natuurwet is, als je sterk bent, word je, hoe oud word je dan als je sterk bent?
70.
Als je niet sterk bent, haal je dat dus niet eens, toch? Want, en dat is, nee, dat zeg ik met enige nadruk, omdat dikwijls gedacht wordt dat God in de hemel zich bemoeit met, in het algemeen met leven en dood. Dat wil zeggen dat die bepaalt wanneer je dagen erop zitten, wat de zuivere speeltijd is en hoeveel er nog een blessuretijd aan toegevoegd wordt. Met dat fluitje, weet je wel. Nee, ik spot er niet mee, maar ik probeer uit te leggen hoe dat is. Hè. Men denkt... dat God zich daarmee bezighoudt. En vanuit het christendom is dat natuurlijk ook, is er aanleiding toe gegeven. Want ja, de Heer heeft tot zich genomen. De Heer heeft die en die van het leven beroofd. Oh, beroofd is niet goed. Hij heeft die en die het leven afgenomen. Dat is ook niet zo, dat is ook niet wat die uitdrukking zou moeten betekenen. Maar zelfs luid die term zo gebruiken, denken dat het dat wel betekent. Dat wil zeggen dat als je tijd gekomen is, die heeft God bepaald, dan ga je dood. En ook al heb je nog zo'n erge ziekte, als het je tijd nog niet is, overleef je dat. Want God gaat daarover. Dan moet ik u zeggen, het is aan God ondergeschikt, zoals alles in dit leven aan hem ondergeschikt is. Maar het is niet zijn bezigheid. Hij zegt, als je sterk bent, word je zo oud. En anders word je, anders niet. Want tijd en toeval bepaalt het al. En vandaag sprak ik iemand die zei, ja, ik was vroeger naar de kerk. Ik was vroeger eigenlijk wel gelovig. Maar toen ik door een ongeval mijn moeder kwijtraakte en mijn zus en geloof de vader ook nog, toen had ik het wel gehad en dat was het dan. Ja, en dan zegt iemand zoiets en dan moet ik dus zeggen, waarom denk je dat God daarover gaat? Nou, dan krijg je een gesprek als, had God het dan niet kunnen tegenhouden? Ja, waarom zou hij? Maar ja, dat zit zo ingebakken. En is kennelijk bij ook mensen van gelovige huizen, hè? Je kent ze andersom ook. Ja, mensen die echt denken dat daarboven in de hemel iemand aan de touwtjes trekt. En dat alles op aarde, alle mensen zijn marionetten dus eigenlijk. Hij trekt aan de touwtjes, die bepaalt alles. En als er dan wat fout gaat, hier is God zijn schuld. En daarom willen ze met die God niet van doen hebben. Omdat alles fout gaat hier. Maar dat is niet God die dat doet. En daarna worden die mensen achtervragen, wat doet God dan wel? Maar dat vragen ze dan niet. En als je ze dat wil uitleggen, want dat probeer ik dan wel, die kans krijg je niet hoor. Daar kom je niet tussen. Tussen die stroom van gedachten en teleurstellingen waarvan God dan de schuld krijgt. Enzovoorts. Zo werkt het niet. Dat is niet wat God doet. Ik sluit niet uit dat God er af en toe de hand in heeft. En wissen waarachtig iemand wegneemt. Of juist tegendeel, juist bewaart. Dat zou best kunnen. Nee, dat kan. Maar dat is niet wat beloofd is. En het is niet waar God zich normaal gesproken mee bezighoudt. Echt niet. Dat denkt men, maar dat is niet bijbels. Dat komt uit al die religies in de wereld. En die ontstaan, misschien heb je dat vaker van me gehoord, maar dan vertel ik het nog maar een keer. Die ontstaan uit het verschijnsel dat de mens in het algemeen vroeg of laat tot de conclusie komt dat hij zijn eigen leven niet op orde kan krijgen of houden. En daarom meent dat hij dus ook er niet verantwoordelijk voor is. Heb je dat nog? Kijk, als je je auto niet de hoek om kan krijgen en niet reageert op het stuur, dan ben je ook niet verantwoordelijk als er daarna wat fout gaat. Maar dan gaat er dan neem je een advocaat en die doet een aanklacht bij de fabrikant of de leverancier. Of weet ik veel, bij je garage, weet ik veel. Ja, daar kon je niks aan doen. Weet u wel. En mensen proberen hun eigen leven op orde te krijgen. En dan, dat loopt fout, dat gaat namelijk niet. En dan zeggen ze, ja, komt ook niet helpen. Fout. En dus vinden ze dan iemand uit die daar wel verantwoordelijk voor is. En dat is dan God. En als het ze dan goed gaat, dan hebben ze geen verantwoordelijkheid naar andere mensen of zo. Hebben ze geen zorg voor. Want ja, God heeft dat gedaan. Ja, God wil dat mensen arm zijn. God wil dat mensen rijk zijn. Enzovoort. We hebben hier trouwens eeuwenlang ook in Nederland. Het is iets langer geleden. Maar hebben we ook in Nederland die filosofie gehad van. Ja, je hoeft niks te doen. Wij rijken hoeven niks te doen aan degenen die arm zijn. Want het is Gods wil. Want anders waren ze niet arm. En anders waren wij niet rijk. Dus je hoeft er niks aan te doen. Dus officiële kerkelijke leer. Nog een stap verder daarachter kom je terecht bij de slavernij. Dat is in de mode tegenwoordig, de slavernij. Ja. We zijn toch ergens verantwoordelijk voor. Nou, voor het tegenwoordige leven niet. Maar nou maken we ons verantwoordelijk voor iets waar we partnerdeel aan gehad hebben uit het verleden. Het zijn toch dwaze dingen zijn dat. Maar het bewijst allemaal wat ik nu zeg. Mens weet niet wat hij met zijn leven aan moet. Hij heeft er geen controle over. En wat is nou makkelijker dan dat er ergens een hogere macht is die dat bepaald heeft allemaal. Dan kan je er zelf niks aan doen. En dit is goed gereformeerd hoor, wat ik nu zeg. Wij zijn allemaal zondaren, kunnen we niks aan doen. En als er wat aan gedaan moet worden, moet God er maar wat aan doen. Want wij kunnen het niet helpen. Wij zijn zondaren, we zijn verkocht onder de zonde. Wat het maar was, men heeft hier en daar een bijbeltekst ervoor. Dat is echt waar, dat leren ze zo. Ja. En als je dan toch behouden wordt en verlost wordt, is het omdat God jou uitverkoren heeft. Dat is nou jammer voor je familie, want het is maar één uit een geslacht, hè, staat er in de Bijbel. Het gaat over wat anders, maar dat doet er nou niet toe. Toch? Dus als jij uitverkoren bent, dan zijn je kinderen dat niet, daar komt het ongeveer op neer. En als je ouders het waren, was jij het weer niet, enzovoort. Oké, dit is te scherp gesteld, want misschien zijn er uitzonderingen, maar dat weten ze dan niet. Dat hoeven ze ook niet. Want je kunt er toch niks aan doen. Daar is ook een bijbeltekst voor. God doet wat hij wil. Een mens kan er niks aan toe doen of aan afdoen. Prediker. Ik geloof hoofdstuk 1 nog. Als ik me goed herinner. Men rukt dat vers ook totaal uit zijn verband. Maar men schuift verantwoordelijkheid af. En daartoe dient religie. Daartoe heeft men behoefte aan zo'n hogere macht. Ook vroeger, de oude Grieken, die hadden overal goden voor. En als je die verhalen leest die ons overgeleverd zijn, dan zitten altijd goden achter die dan onderling wat geregeld hebben enzovoort. Waardoor er hier op aarde van alles misgaat. of juist niet, of goed gaat, enzovoorts. Maar dat is niet de God van de Bijbel, hoor. De God van de Bijbel zegt dat deze wereld een wereld is waarin per definitie alles misgaat. De belangrijkste natuurwet is die van Murphy. Die luidt: al wat mis kan gaan, zal ook misgaan. Je weet alleen niet wanneer, maar het gaat wel gebeuren zo. En dat is ook zo, maar dat heet gewoon de zonde. In de mens, in de schepping, in de aarde, in de materie. Ja, daar is ook van alles mis, ja, echt wel. Dat heet zonde. Misschien niet als moreel begrip, maar dan toch als een natuurkundig begrip. Alles gaat mis, alles valt uiteen, alles veroudert, verslijt en wat het maar is. Hoe dan ook. Zie? En wat God doet, ja, is uit die oude wereld een nieuwe maken. Een nieuwe schepping formeren. En dan wordt ineens het vergaan van die oude wereld goed nieuws. En de kruisiging van de Heer Jezus staat garant voor het wegdoen van heel de oude schepping. Want één stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. En als alle dingen uit hem zijn, dan betekent dat hij de verantwoordelijkheid daarvoor draagt. En die heeft hij gedragen aan het kruis. En dus, wat God doet, is die oude schepping wegdoen. We hebben het erover gehad, hè? Ook in de Efezebrief. We zouden afleggen aangaande de vorige wandeling. De oude mens die verdorven wordt. Uit 4 vers 22 en zo verder. Zie. God houdt zich niet daarmee bezig. God maakt een nieuwe schepping. Dat is het. En soms doet hij iets in die oude voor dat doel. Maar dat is feitelijk uitzonderlijk. Want in principe heeft hij de wereld losgelaten en bevindt hij zich onder de toorn en daarmee onder de vloek, onder het oordeel van God. Dat is wat het is. Nou goed. Maar dit lijkt een, dit vers, 6 vers 2 van Efeze, dat lijkt een, voor mijn gevoel is dat een tamelijk uitzonderlijke uitspraak, omdat die specifiek gaat over de welstand van de kinderen als die voor hun ouders zorgen. Daarna moet ik dat toch relativeren, want in principe, die wet, die is niet gegeven aan Efeze, nou ja, het is te moeilijk. Die wet is gegeven aan Israël. Dat was Gods belofte aan Israël als zodanig. Want binnen Israël heeft de Heer bepaalde verantwoordelijkheden op zich genomen. Conditioneel, dat wil zeggen, als jullie zus en zo doen, als je hier en daar aan houdt, dan zorg ik voor, enzovoorts. Dit is ook zo'n uitspraak, dat het u wel gaat, gij lang leeft. Maar het is conditioneel, de conditie, de voorwaarde dus, is die van als je vader en moeder eert. En wat, nou, wat verrassend is, is dus dat het hier in het Nieuwe Testament wordt aangehaald en toegepast wordt op of binnen de gemeente. En de enige juridische grond daarvoor is dat de gemeente dus kennelijk tot Israël gerekend wordt. En ik vind dat ik het daar maar bij moet laten. Want op welke grond dan? Dan moet ik u zeggen, ja, er zijn meerdere gronden voor. Maar ja, dan kom ik op dit onderwerp al helemaal niet meer terug. Maar het mag volstaan vast te stellen dat God het kennelijk belangrijk vindt dat wij als gelovigen zorgen voor onze ouders wanneer die die zorg nodig hebben. Precies zoals onze ouders voor ons gezorgd hebben toen wij dat nodig hadden. Dat is het dan. Zie?
Ja, want in Exodus 20, daar staat nadrukkelijk bij dat het gaat over dat u lang mag leven in het land dat de Heer uw God u geeft.
Ja.
Dus dat wordt hier in het Efeze staat dat gij lang leeft op de aarde.
Ja. Ja, het is... inderdaad. Maar ja, dat is een kwestie van vertalen. Of je land, vertaalt met land of met aarde. Dat is een van de bekende problemen. Je leest in het Oude Testament profetieën. Die gaan over het land, maar ze vertalen met aarde. En toen heeft men weer... Het is heel vervelend soms. Maar dan ben ik buiten dit onderwerp eigenlijk. Maar het is heel vervelend soms. Omdat sommige profetieën... worden uitgelegd alsof ze op de hele aarde van toepassing zijn. Via Helinzi wordt het dan de hele planeet die aarde heet en dat soort dingen meer. Terwijl het woord eigenlijk gewoon betekent land. Eretz is aarde, maar aarde is het droge land. Niet de zee, maar de aarde. En dat is dat spul wat je met een schepje kunt op aarde. Maar je kunt er daarna een vat van maken, dan heet het een aarde, een vat, enzovoort. Dat wil zeggen, het is een heel beperkt begrip eigenlijk wel. En dus binnen de context van Exodus zit je bij Israël en dan vertalen ze dus wel met land. Dat gij lang leeft in het land waarin de Heer u gebracht heeft. Ja. Niettemin, de Heer zou hen ook nog brengen in een ander land, later. Dus ja, het is toch een rekbaar begrip. En hier wordt gezegd dat gij lang leeft. Ja, op de aarde, maar dat had eigenlijk land moeten zijn als citaat uit Exodus 20. Daar zou ik het maar bij laten. Enzovoorts. En verder, ja, het staat lang. Dus ja, dan moet het toch... Je kan er niet van maken, je mag er niet van maken dat je eeuwig leven ontvangt als je voor je ouders zorgt. Want dat staat er niet. Nee. En dus wordt het lang leven in dit leven en toch hier beneden op aarde zijn er niet de hemel. Zie? En van Israël betreft, nou ja, wij als gelovigen worden geacht als gemeente. Een gemeente te zijn van eerstgeborenen. In de wereld, maar daarmee binnen Israël. Wij worden wis en waarachtig gerekend tot Israël. Op grond van wedergeboorte. Dat daar ook nog achter steekt. Dat al die bewoners van Klein-Azië, Efeze enzovoorts. Dat van als in hoge mate afstand van de 10 stammen van Israël. Nou ja, van Israël. Ja, dat staat niet zwart op wit in de Bijbel. Niet expliciet. Dus dat gaat maar een boel tijd kosten om uit te leggen dat het toch zo is. Aan de hand van de geschiedenisboeken. En dan krijg ik toch bezwaar. Dan zegt men, het staat niet in de Bijbel. 3 keer 3 is 9 staat ook niet in de Bijbel. Maar dat is ook waar. Maar goed. Dat is een omstreden zaak. Dus dat zou ik er maar niet bij vertellen deze keer. Laat dat maar weg. Maar... het is wel degelijk zo dat deze dingen die over Israël gezegd zijn... van toepassing gebracht worden op ons. En de Heer heeft dan weliswaar de wereld losgelaten... maar hij houdt zich wel bezig met de gemeente als zodanig. Heb je dat? Nou. Andersom, gij vaders, gelovige vaders uiteraard... verwekt uw kinderen niet tot toorn. Dat schijnt... Er was niemand hier die pedagogiek gestudeerd. Oh, mooi. Dat komt goed uit. Dan het schijnt zo te zijn dat de vaders van oudsher de neiging hebben gehad om kinderen tot toorn te verwekken. Ik zal het u anders zeggen. Dat is klassiek wat ik nu vertel hoor. Moet ergens in een boek staan. De moeders zijn geneigd de kinderen ergens bij te helpen. Als de kinderen het moeilijk hebben, dan neemt moeder ze bij de hand en helpt ze er doorheen. En de vaders zijn geneigd om als kinderen het niet moeilijk hebben, het zo moeilijk te maken. Toch? Ja, dat is echt waar. Nou ja. En op dat laatste slaat dit. Verwekt uw kinderen niet tot toorn. Vader is wel de gezagsdrager. Maar... En de kinderen worden geacht hem te gehoorzamen. En het is heel gemakkelijk om ze daarmee tot toorn te verwekken. Maar als je dat doet, dan kun je verdere opvoeding wel vergeten. Want op die opvoeding, dat berust op respect. Zie? Dat is het probleem in het onderwijs ook altijd geweest. Er waren leraren die geen orde konden houden, maar die konden dus ook niet onderwijzen. Al was het maar door die omstandigheden. Maar die hadden niet het respect van hun leerlingen, om een of andere reden. En waarom dan niet? Ja, daar zijn boeken over volgeschreven. Maar ja, sommige mensen zijn ook niet geschikt om les te geven. Hè? Ja, ze hebben de kennis wel, maar ja, maar op een of andere wijze worden ze niet gerespecteerd en dan houdt het op. See? Dus er zijn grenzen aan wat je kunt doen, ook naar je kinderen toe en ook in het onderwijs. Daarom heet het onderwijs ook doseren. Ik sprak het uit met een C, hè. Doseren. Zo iemand is een docent. Maar het is heus hetzelfde als doseren met een S. En dat doet de dokter, dan wel de apotheker. Die geeft je een dosis. Een hoeveelheid. Niet meer dan dat. Heb je dat nog 3 maal daags na de maaltijd? Maar ja, dat is dan lastig, want je eet niet 3 maal per dag. En als je het wel doet, word je zo. Dus dat, nou ja. Toch maar. Ander verhaal. Maar zo is dat toch ongeveer. Doseren met een C is heus hetzelfde als doseren met de S. Het is in hapklare brokken, zal ik maar zeggen. Niet te veel, ook niet te weinig. Je moet ze wel wat meegeven waar ze wat mee moeten, waar ze over nadenken, waar ze een nacht slecht van slapen misschien, bij gelegenheid. Niet te veel, maar enzovoorts. En dat moet je met je voedsel ook. Je moet niet te weinig eten, toch? Je moet ook niet te veel eten, dat schiet niet op. Nee, dat is ook nadelig, enzovoorts. En dan, ja, ik weet, het is heel ingewikkeld, want, wij bewegen te weinig, gebruiken ons lichaam te weinig. En we eten verhoudingsgewijs dus te veel, want wij verbranden het niet, enzovoorts. Dus dan moeten we minder eten. Oké, dat doen we dan, maar dan krijgen we te weinig vitamine binnen en weet ik het. En dan moet je weer voedingssupplementen tot je nemen. Heeft iemand dat voor je uitgerekend? En dat is doseren. Zoveel van dit en zoveel van dat, enzovoorts. Ja, wat een wereld, hè. Wat ik wil, hè. Maar onderwijs is doseren. Niet te veel, niet te weinig. En in een bepaalde volgorde. Eerst ontbijt en een half uur na het ontbijt mag je het pilletje innemen. Ik tenminste. En niet te vroeg, niet te laat. En om welke redenen, dat interesseert me geen bal. Je moet je er gewoon aan houden en dat is dan dat. Ja. En opdat gij lang leeft op de aarde is dat vroeger. Ja. Nou ja, zoiets. Maar vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op. Dat is ontleend aan 5 vers 29. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het. In de zin van verzorging in de breedste betekenis van de term. Hij voedt hen op in de lering en vermaning des Heren. En daar schort het natuurlijk in het algemeen aan, in opvoeding en onderwijs. Men is geneigd de lering en vermaning des Heren als iets te beschouwen dat er helemaal niet bij hoort, iets van andere aard. Maar het is het belangrijkste deel van heel de opvoeding. Nee, ik sta er niet te vertellen dat je de kinderen religieus besef moet bijbrengen. Ik sta te vertellen dat een mens, normen en waarden noemen wij dat, beginselen nodig heeft. Principes waaruit al het andere voorkomt. En als wij volwassen zijn, leren wij die principes toe te passen. Leren wij om te gaan. Leren we ook te begrijpen dat sommige principes in de praktijk ja, bij gelegenheid niet te handhaven zijn. Onder het motto nood breekt wet. En dat soort dingen meer. Maar dat is volwassenheid. Volwassenheid, daar leer je af te wijken bij gelegenheid van de beginselen die je onderschrijft. Maar onder omstandigheden moet je compromissen sluiten enzovoorts. Niet te veel. Je moet het zien te voorkomen. Maar dat is je eigen verantwoordelijkheid. Heb je dat nog? En wij leven inmiddels in een samenleving waarin men probeert dat punt zo ver mogelijk weg te schuiven en alles te reguleren. Dat als het zus niet gaat, dan is dat niet klopt, dan zou je dit moeten doen en dat moeten doen. Dan heet de protocollen. Die moet je dan hanteren, weet u wel. En dan, dat loopt allemaal dood, dat schiet allemaal niet op. Maar dat is dan weer om de verantwoordelijkheid van de mens weg te nemen. Hè? Heb je dat nog? Daar hebben we protocollen voor. Dat vind je in allerlei kringen. Nee, in de medische wereld ook. De dokter stelt je een reeks vragen. En dan komt dat en dat uit. En dan doet hij dat en dat. En dan geeft hij die en die medicijnen. Dat is protocol. En als hij wat anders doet en denkt... Nou, weet je wat, laat ik het maar zo of zo doen. En het gaat fout. Ja, dan kan hij zijn ambt wel vergeten. Want dan heeft hij zich niet gehouden aan het protocol. Natuurlijk overdrijf ik het een beetje... Want ja, wij alle weten hoe het werkt. Hè? We hebben regeltjes en wetten en protocollen. En bij gelegenheid denken we... ze kunnen me wat met die protocollen. Ik doe het toch niet. Ik doe het zus of zo. En daar moet je niet over praten. Dat moet je gewoon doen. Je eigen leven, je eigen verantwoordelijkheid ter hand nemen. Enzovoorts. Zo werkt het. Nou ja. Maar wat een mens nodig heeft, is onderwijs in het woord van God. In Bijbelse beginselen. Met name deze waar we het nu over hebben. Omdat je daaruit leert wat je plaats is in je gewone, normaal, privé leven. Dat is in de eerste plaats dus, ik praat over een volwassen mens, in de eerste plaats in je huwelijk. En daarna je relatie tot je kinderen en wat je ermee moet. En waar jij verantwoordelijk voor bent, naar je kinderen toe enzovoorts. En kinderen zouden moeten leren dat het zo werkt. En dat de ouders verantwoordelijk voor zijn, die moeten trouwens betalen ook. Dus dat komt goed uit. Hè? Zoals het lied zegt, vader is er enkel en alleen maar voor de centen. En de Annie Smit. En de rest was flauwekul, hè? Zo was het. Hè? Ja. Nou ja, toe maar. Maar zoiets, dit zijn dingen die moet je van jongs af aan leren. En de aardigheid is dat wat je echt als kind van jongs af aan leert, dat raak je niet meer kwijt. En ook al zou je eraf willen, blijft het je de rest van je leven achtervolgen. Echt. Serieus, omdat zich dat nestelt. Maar daarom moet je worden als een kind... om het woord van God te aanvaarden. En als je dat één keer dan hebt, dan dat raak je nooit meer kwijt. En dat is bepalend voor de rest van je leven. Dat is het de bedoeling van. En de verantwoordelijkheid die wij als ouders over onze kinderen hebben... is dus heel groot. Zie? Goed. Anderen zoeken dan weer uit hoe je dat dan weer moet uitvoeren... ze opvoeden in de vrezen des Heren enzovoort. Daar ga ik niet over. Dat weet ik niet hoe dat moet. Ik weet alleen, wat je nodig hebt, is een goede bijbelkennis. Een brede bijbelkennis. Op de manier waarop u het van mij hoort, dat wil zeggen. Dat verband in de Bijbel, dat al die dingen bij elkaar één geheel vormen enzovoort. Als je dat één keer ziet, raak je dat nooit meer kwijt. Dat meen ik serieus. Dat is echt zo. Zie. Nou goed. Wij moeten het hier dringend bij laten. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij uw kinderen geworden zijn. En dat waar wij ons laten onderwijzen door u. In uw plannen, in uw woord, in uw eeuwig voornemen. Daar worden wij gebouwd. In het geloof, in de waarheid... En daar worden wij gemaakt van kinderen tot volwassenen, tot erfgenamen, tot zonen die bestemd zijn om te delen in die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We zeggen u daarom dank dat we ook vanavond weer ons mochten stellen hier onder uw woord, uw beginselen, opdat wij inderdaad als uw kinderen zouden leren ons afhankelijk te stellen van u, ons te vullen met wat u ons geeft, ons te voeden met dat manna dat u geeft met milde hand, opdat we daardoor zouden opwassen tot erfgenamen. Daarom, Vader, wees u ons nabij op grond van uw beloften, als een vader voor zijn kinderen, opdat wij daadwerkelijk nu reeds mogen wandelen tot uw eer en in overeenstemming waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt, en opdat wij met recht van harte mogen uitzien naar de beloofde heerlijkheid die u zou openbaren. Wees u dan ons nabij, om Christus wil en uit genade. Amen.